In de eerste plaats vooral, het is goed om weer terug te zijn. En in Nederland, in Haarlem, met jullie. Ik zal na de samenkomst even een paar minuutjes nemen om even wat dingen te delen. Ook qua Steve en Judy. We hebben er nog een mooie kaart gehad. Die kunnen we dan ook even voorlezen. In de tweede plaats, we zijn dankbaar voor onze visite uit Engeland. Maar ik heb begrepen dat zijn moeder is ooit in deze gemeente geweest van Haarlem. Hij woont nu in Amsterdam. Welkom. Fijn dat je er bent. En ik heb ook begrepen dat je wat Nederlands spreekt, dus dat is helemaal mooi. Goed om hier te zijn, goed om samen te zijn. Wat zou je ervan zeggen als je morgen in de krant leest dat er een rechter is die iemand gewoon hebt vrijgesproken als hij een moord had gepleegd? Wat zou je daarvan zeggen?
Ik zou het heel fijn vinden.
Wat zou je ervan zeggen als je volgende week in de krant leest dat de rechter iemand hebt vrijgesproken die een groot verkeersongeluk veroorzaakt hebt? Gewoon, ik spreek je vrij. Geen probleem.
Voelt niet goed.
Wat zou je ervan vinden als iemand, een rechter, volgende week iemand veroordeelt tot 150 jaar gevangenisstraf omdat hij door een rood licht is gereden? En zo kunnen we nog een aantal meer voorbeelden geven die laten zien dat wij allemaal een onderdeel zijn van een rechtssysteem. Maar dat we niet alleen maar onderdeel zijn van een rechtssysteem, dat we ook onderdeel van een rechtssysteem zijn dat rechtvaardig is. En dan spreken we over dat er in het rechtssysteem een onderscheid wordt gemaakt tussen moord in de eerste graad, moord in de tweede graad, moord in de derde graad, voorbedachte raden. Wat is er precies gebeurd? Heb je er een week of twee weken over nagedacht voordat je het ging doen? Of kwam de buurman ineens met zijn hoofd over de schutting en begon je uit te schelden? En heb je in een opwelling hem een tik van zijn kop gegeven? Om maar iets te zeggen. We begrijpen allemaal dat het belangrijk is om rechtvaardigheid te hebben in een maatschappij, in een cultuur. Dat gezegd hebbende, wij hebben ons hele leven vaak gehoord, we hebben het vaak gehoord, Jezus is voor onze zonde gestorven. We hebben het voor sommigen van ons al gehoord sinds dat we heel erg klein waren. Jezus is voor je zonde gestorven. Maar als morgen nou iemand aan jou vraagt, Jim, kan je mij nou eens even haarfijn uitleggen waarom Jezus eigenlijk gestorven is voor onze zonde? Martin, als je buurman morgen vraagt van Martin, ik weet dat jij gelovig bent, ik weet dat je altijd op zondag naar Haarlem toe rijdt. Ja, ik heb het altijd al gezien dat je dat doet, maar vertel me nou eens even, waarom is nou Jezus gestorven? Hoe zit dat nou eigenlijk precies? En de vraag is, kunnen wij daar nou echt een antwoord op geven? Kunnen wij daar een antwoord op geven aan onze buurman, aan onze collega, aan onze, wie het dan ook maar precies is die die vraag zou stellen? En ik denk, en ik spreek alleen maar even voor mijn eigen, dat dat soms nog een klein beetje ingewikkeld is. Om eigenlijk precies uit te leggen hoe dat nou eigenlijk zit. Ik wil vandaag graag een schriftgedeelte delen met jullie om deze vraag te gaan beantwoorden. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 21. En als ik zeg dat we deze vraag gaan beantwoorden, dan kan ik ook niet zeggen dat we hem in al zijn facetten gaan beantwoorden. Maar in ieder geval voor dat ene deel wat zo cruciaal is. Romeinen 3, vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Wij hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Christus Jezus is. Voordat we deze tekst even wat meer gaan bespreken en de cruciale punten daar even uit gaan halen, wat hebben we gezien als we kijken naar de eerste drie hoofdstukken van Romeinen? In het eerste hoofdstuk, daar komt Paulus tot die belangrijke uitspraak dat het geloof is de kracht van God voor een ieder die gelooft. Daar begint hij mee. Hij groet de gemeente, maar dan begint hij met die krachtige uitspraak in Romeinen 1 vers 16. Het geloof is, vers 16, de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En als we dan verder gaan lezen, dan zien we in vers 18, dan gaat hij eigenlijk vanuit vers 18 gaat hij uitleggen waarom dat geloof überhaupt nodig is. En dan komt hij tot die belangrijke uitspraak, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die in waarheid de ongerechtigheid onderdrukken. Op basis van dat ene vers gaat hij uitdiepen in het verdere verloop van hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3. Gaat hij dat nog veel meer uitdiepen, maar eigenlijk zegt hij in vers 18 waarom het geloof überhaupt nodig is. Waarom opnieuw? De mens is in goddeloosheid gevallen. De mens is in ongerechtigheid gevallen. En daarbovenop, de waarheid wordt ook nog eens een keer door mensen onderdrukt. Lees dan voor jezelf maar dat hele eerste hoofdstuk, dat tweede hoofdstuk, dat derde hoofdstuk, waar die dan inderdaad ook in vers 9 tot die belangrijke conclusie komt. Zij allen zijn onder de zonde. Terugkomen dan bij vers 21. Er is een gerechtigheid van God openbaar geworden, met de nadruk op, er is een gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten, oftewel het Oude Testament, die getuigden daar al van. Dus je leest dat Oude Testament, dan zie je elke keer die lichtflitsen komen. Die spreken over het komende koninkrijk, een komende verlosser, een komend vrederijk. Namelijk, noemt hij dat vers 1, vers 22, hoe ziet dat nou eruit, die rechtvaardigheid? Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd, derven de heerlijkheid van God, worden om niet, met nadruk op om niet gerechtvaardigd, door zijn genade, door de verlossing van Jezus Christus. Maar waar het nu even om gaat, waarom moest Jezus sterven? Kijk nog eens goed naar vers 26. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus Christus zijn. Met andere woorden, de rechtvaardigheid van God, die bracht met zich mee dat Jezus Christus moest sterven. Dat is de sleutel. We gaan dat nog even wat meer overdenken. Als we kijken naar het verhaal van Adam en Eva, dan zien we natuurlijk dat God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Met andere mensen, de mens was volmaakt. Hij was zelfs niet bewust van zijn naaktheid. Hij zag het niet. Het was goed. Het was zuiver. Het was rein. Er was harmonie tussen God en de mens. Maar we zien natuurlijk uiteindelijk dat Adam en Eva deze wet van God die ze gekregen hadden overtraden. En wat was het grote gevolg? De mens was moreel hulpeloos, niet in staat om God te behagen en hij kon zichzelf niet meer redden. Hij was gewoon God kwijt. Hij was alles kwijt. Maar, wat we natuurlijk niet moeten onderschatten, de wetten van God waren overtreden. De wetten van God waren overtreden en zoals Romeinen dan zegt in hoofdstuk 6, het loon van de zonde is de dood. Dus wat zien we nu? We zien twee belangrijke dingen. Er is een geestelijke dood die moet overwonnen worden. Dat is nummer één. Er is een geestelijke dood die overwonnen moet worden. En we weten ook dat als we naar Hebreeën hoofdstuk 10 kijken, vers 4, dan staat daar heel simpelweg, maar zo duidelijk, het bloed van bokken en geiten kon uiteindelijk geen enkele zonde wegnemen. Kan je het je voorstellen? Hoe lang heb het Joodse volk bestaan? Hoe lang heb de tempeldienst bestaan? Ik weet niet of daar een volledig antwoord op is. Maar als je nadenkt over al die offeranden die in het Oude Testament werden gegeven. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. En toch geen enkele offerande kon één van deze zonden wegnemen. Het was gewoon onmogelijk. En wij weten natuurlijk uiteindelijk wel, al die dingen, dat waren een schaduwbeeld. Het was een beeld dat uiteindelijk, er moest een offerande komen, en dat is ook waar het Oude Testament van getuigt, er moest een offerande komen die volmaakt genoeg was om de zonde van alle mensen te vergeven. Met nadruk op de zonde van alle mensen. Kan je het je nagaan? Kan je dat overdenken? Als ik alleen maar kijk naar mijn eigen leven, dan moet er voor aardig wat zonde betaald worden. Maar dan denk ik aan mijn stad, Harderwijk. Dan denk ik aan mijn provincie. Dan denk ik aan mijn land. Dan denk ik aan mijn werelddeel. Dan denk ik aan de hele wereld. Maar niet alleen maar de hele wereld vandaag, ook de hele wereld over hoe lang deze wereld nog maar blijft bestaan. En ook voor al de eeuwen dat de wereld al bestaat. Voor al die zonden van alle mensen moest er een middel komen wat voor die zonde zou betalen. Dat is het belangrijke element wat we hiernaar kijken. En dan zien we ook in de tweede plaats, dus niet alleen maar er was een geestelijke dood die overwonnen moest worden. In de tweede plaats moest er ook een betaalmiddel zijn wat passend was bij de overtredingen. Want hier in Romeinen 6, 3 vers 26, daar staat dit. Hij deed dit. Waar hebben we het dan over? Over dat grote offer van Jezus. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid in deze tijd te bewijzen, zodat hij zelf rechtvaardig is. Met andere woorden, nu gaan we naar het hart van onze vraag en ons antwoord. Als de rechter morgen tegen de persoon zegt die je iemand vermoord hebt, je krijgt 18 jaar straf, dan zeggen wij, ja, dat is wel rechtvaardig, dat klopt wel. Gezien de omstandigheden. Maar als de rechter zegt van, ik spreek je vrij, dan zeggen we allemaal, hier klopt iets niet. Als de rechter zou zeggen, 200 jaar, dan zeggen we ook, hier klopt iets niet. Met andere woorden, als hier staat in Romeinen 3, vers 26, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is. Vanuit Gods zijde moest er een betaalmiddel komen wat evenredig was aan de overtredingen. Dat is het grote principe, dat is het belangrijke principe, daar zit ons antwoord, buiten nog meer dingen die in dit hele verhaal meespelen, maar dat is de sleutel in het boek van Romeinen, als Paulus spreekt dat Jezus het betaalmiddel is geworden voor onze zonden. God kan niet door de vingers kijken, dat kan God niet. Wat als? Twee belangrijke vragen. Wat als God voor zijn eigen geschonden wet had gezorgd, zonder de mensheid erin te betrekken? Dan had er voor ons niks ingezeten. Wat als God de mensen zou vergeven op basis van, ik doe net of er niets gebeurd is? Dat kan niet, want God is rechtvaardig. Martin?
Oh, ik zei, dan ben je medeplichtig.
Dan word je medeplichtig, ja. En hier zien we dan uiteindelijk het hart van waarom moest Jezus sterven. Dat was omdat er een betaalmiddel moest zijn wat overeenkomt met de overtredingen die gepleegd waren. En natuurlijk, dan zijn al die menselijke offers zijn niet voldoende. Want wat moest de priester doen voordat hij een offer ging brengen? Moest hij eerst offeren voor zichzelf en voor zijn eigen zonde. Het waren allemaal onvolmaakte offers. Maar wel een schaduwbeeld van wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. En dan komen we natuurlijk bij een hele mooie, bijzondere profetie in het boek van Jesaja. Hoofdstuk 7, vers 14... Jesaja hoofdstuk 7 vers 14, die herhaald wordt in Matteüs hoofdstuk 1 vers 23. Er staat in Romeinen 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En wij weten wat dit betekent. Cor, wat betekent de naam Immanuel?
God is met ons.
God met ons, juist. Immanuel, God met ons. Laten we deze dingen eens bij elkaar brengen. Er moest een offer komen wat voldoende was, wat tegemoet kwam aan de grootte van het kwaad, de zonde, de ongerechtigheid van mensen. En op deze aarde was het niet te vinden. Het was alleen maar te vinden in de hemel. Want het moest een volmaakt offer zijn. Daarom heeft Jezus nooit gezondigd. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Zijn offer was volmaakt. Zijn bloed was volledig. Zijn bloed was zo volmaakt dat het de zonde kan vergeven van alle mensen. Daarom moest Jezus komen. Hij is tussen beiden gekomen. Hij is degene die tegen God zei ja en nee tegen Satan. Wat had de mens tegen God gezegd? Nee tegen God en ja tegen Satan. Jezus draait het helemaal om. Zij altijd ja tegen God en nee tegen Satan. En dat maakte hem het middel, zodat God rechtvaardig blijft. Want God kan zijn rechtvaardigheid niet gaan verlagen. Dan is God niet rechtvaardig meer. Maar God is rechtvaardig. Wat ik altijd interessant vind, is als we met mensen praten die in de moslimreligie staan, dan vinden zij het altijd als het ware vernederend dat christenen zeggen, wij hebben Jezus, die God was, die God is en die is naar de aarde gekomen. Die is mens geworden. Dat vinden ze heel vaak heel bizar. Dat kan in hun perceptie niet, want Allah, Arabisch voor God, die is zo groot, die is zo machtig, die hoeft echt niet naar deze aarde te komen. Dat kan bij hun niet, als het ware. Bij ons kan dat juist wel. Waarom? Omdat God niet alleen maar rechtvaardig is, maar God is ook liefdevol. God zegt, ik weet dat jij dat ultieme betaalmiddel nodig hebt. Ik weet dat jij daar niet zonder kan. Ik weet dat deze aarde dit niet kan geven, maar ik ben gewillig om mijn zoon te geven als ultiem betaalmiddel waarin de twee samenkomen. De overtreding en het betaalmiddel. Heel erg belangrijk. En dan wil ik even een psalm aanhalen. Psalm 85. Lees hem even voor jezelf, helemaal door thuis. Dat je ook echt ook even de grotere context daarvan meekrijgt. Maar kijk eens naar Psalm 85. Die zegt het op een hele bijzondere manier. Psalm 85, vers 11. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Kijk vooral naar die tweede. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. En waar is dat gebeurd? Aan het kruis. Waar is dat gebeurd? In het offer van Christus. Daar kwam de gerechtigheid van God en zijn aanbod van vrede, die kwamen samen. Het betaalmiddel moest gelijk zijn aan de overtreding. Zodat God rechtvaardig is en de gelovige kan rechtvaardigen op basis van zijn geloof in Jezus Christus. Geeft dat ons een beeld van Gods grote liefde? Geeft dat ons niet een beeld van, wauw, God, u bent goed. U gaf uw enige geboren zoon als betaalmiddel, als rechtvaardig betaalmiddel, zodat ik weer in gemeenschap met u kan komen? Nog één belangrijk punt en dan gaan we sluiten. Waarom bloed? Dat is even een belangrijke vraag. Waarom bloed? Waarom kon dat niet door een berg goud? Waarom kon dat niet door een berg zilver? Waarom kon dat niet door euro's of dollars? Wat het ook maar precies mogen zijn. In Leviticus hoofdstuk 17 vers 11. Leviticus hoofdstuk 17 vers 11, daar staat dit. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. God heeft vanaf het begin een heel belangrijk principe gesteld. Het leven zit in het bloed. Dat is ook een van de redenen waarom christenen geen bloed eten. Dat is een eeuwigdurend principe met God. Je eet geen bloed, want het leven zit in het bloed. En dat is de reden waarom Christus zijn bloed, dat is waarom Jezus mens moest worden. Want voordat Jezus mens werd, had Jezus geen bloed. De Bijbel zegt, God is geest en geest heeft geen vlees en bloed. Daarin zien we opnieuw weer de grote liefde van Jezus Christus. De grote liefde van de Vader. De grote liefde van de hemel. Het leven zit in het bloed. Bloed was nodig voor de vergeving van zonde. Maar het aardse bloed kon dat niet. Al het aardse bloed samen zou dat ook nooit gekund hebben. En daarom praten we, en daar gaan we mee besluiten, 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 17 tot en met vers 21. 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 17 tot en met vers 21. En daar staat dit. 1 Petrus 1, 17 tot 21. Als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar iemand werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap, in de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar door het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Volmaakt. Perfect. Niet eerst voor zijn eigen zonde offeren, zoals de hoge priester. Maar hij kon zijn bloed offeren. Volmaakt, smetteloos en onbevlekt. Hij is wel van tevoren gekend, van voor de grondlegging der wereld. Bij God was dit allemaal bekend. Omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God gericht zou zijn. Broeders en zusters, we gaan besluiten met een laatste woord. Wat heeft dit uiteindelijk allemaal tot doel? Wel, zoals vers 21 zegt, zodat uw geloof en hoop op God gericht zou zijn. Hoe groot is het offer van Christus? We kunnen het nog niet eens bevatten. We kunnen het uitleggen zoals we dat vandaag eigenlijk proberen. Maar goed, zelfs ons probeersel, dat komt tekort aan de werkelijke kracht en zuiverheid en volmaakte liefde die we zien als we dit overdenken. God heeft ons werkelijk lief. Hij gaf zijn eigen offer, wat wij onszelf nooit hadden kunnen geven, voor ons om vergeven te worden van zonde. En weet je wat dat verdient? Dat verdient een hart van aanbidding. Dat verdient een hart vol van liefde voor onze Maker. Dat verdient een hart vol liefde voor onze broeders en voor onze zusters. Dat verdient een hart vol van liefde voor onze medemens. En dat is wat het geloof is. Het geloof is beroofd van zoveel mooie dingen. Wat is het hart van het geloof? Liefde voor God op basis van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Als volmaakt betaalmiddel wat niets tekort komt aan alle zonden van alle mensen van alle tijden. Want God is rechtvaardig. Amen.